Goedenavond, dames en heren, gemeente. Deze bijzondere avond. Fijn dat jullie er zijn. En we willen graag deze dienst, deze speciale dienst, deze Goede Vrijdagdienst, beginnen met zingen van het lied Wees Genadig. Samen met jullie bidden voor deze dienst. Heer God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we deze avond bij elkaar mogen komen om het heilsfeit van Goede Vrijdag te vieren. Dank u wel dat we samen mogen komen omdat u een weg heeft gebaand door iets wat niet meer kon. Heer, dat u genade geeft. Dat u uw zoon zond om te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. Dank u wel dat u ons dat geeft. Heer, en we bidden voor deze avond dat we uw woorden weer opnieuw mogen horen. Uw woorden in ons hart mogen leggen. En Heer, wees bij ons. Kom met de geest en leer ons uw woord en uw genade. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen zingen. Uw genade is mij genoeg. Ik heb het idee dat dingen uitstaan, Mark.
Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij. Goedenavond. Het is de eerste keer dat ik hier bij jullie mag zijn, dus zou ik me toch even moeten voorstellen. Ik ben Henk Rothuizen. Ik zie dat heel veel leeftijdsgenoten van mij er zijn. Allemaal net rond de 40. Ja. Ik woon in Rotterdam, dat kan je in mijn stem nu dan horen. En ik kijk een beetje, maar ik ken weinigen. Maar jou heb ik wel vaker gezien. Waar kom jij ook alweer vandaan? Uit Meppel, ja, dat is van die andere kant. Ja, oké. Ik ben bijna 70. Ik ben mijn vrouw 2 jaar geleden verloren. En ik ben aan het daten met haar nicht. Dus er zit nog wat nieuws voor mij aan te komen. Zij is haar man vorig jaar verloren, dus we delen samen het leed. Ik ben voorganger geweest van een RAVO-gemeenschap, van 2 zelfs. En ik ben hoofdnazorg geweest bij de EO. Dat vinden de mensen vaak heel indrukwekkend. Maar het was gewoon brood verdienen. En ook wel een bediening natuurlijk. Ik mag met jullie vanavond eens nadenken over Goede Vrijdag. En ik wil met jullie in de overdenking komen en in de verbazing en verwondering. Niet in een lering van theologisch, dit en dit is er gebeurd. In de voordienst werd al gezegd, dat weten we allemaal wel. En daar praten we ook snel overheen. Het gevaar is ook gauw dat je dan direct weer naar Pasen gaat. Overdenken, ja, maar hij is opgestaan. En daarom heet Goede Vrijdag Goede Vrijdag. Maar waarom heet Goede Vrijdag goed? Want Goede Vrijdag in ons geloof is natuurlijk wel de meest afschuwelijke dag en herinnering voor de mensheid. En de meest glorieuze moment van Jezus. Waarom noemen wij dat goed? Buiten het feit dat je niet anders kan zeggen, dat was de dag waarop God de Vader in de persoon van Jezus Christus vergeving uitspreekt voor de grootste zonde die er ooit heeft plaatsgevonden, als de schepsels hun schepper vermoorden. Het is heel apart in het christendom. In geen enkele godsdienst kom je tegen dat er een God is die sterft en gemarteld wordt door zijn eigen schepping. Dat is wat er op Goede Vrijdag gebeurt. Een God die sterft en dan zijn moordenaars vergeeft. Heel wonderlijk, maar wel de kern van ons geloof. God die ons vergeven heeft. Om met jullie in die overdenking te stappen, wil ik eerst een paar scheve beelden weghalen. Scheve beelden die in onze cultuur zitten, met name door de Calvinistische invloed waar we in ons land in leven. Daar ontkom je niet aan, ook niet als je in een baptistengemeente zit en heel arminiaans denkend bent en de vrije keus vooraan hebt staan en de goede leer over de doop. Toch worden we altijd wel weer eens beïnvloed met die rare gedachtes dat er op Goede Vrijdag God ontzettend boos is. God die in zijn woede al zijn boosheid op Jezus gooit en ook de zonde op Jezus gooit en eigenlijk heel boos is. Heel vaak kom je dat tegen, dat mensen dat denken. God die de zonde niet kan aanzien en zich moet afkeren van Jezus, en daarom roept Jezus, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Ik moet zeggen, ik ben helemaal anabaptistisch opgegroeid. Toch geloofde ik dit ook nog een aantal jaren geleden. Zo diep zitten zulke soort gedachten soms in onze cultuur. Als Jezus de zonde van de mensheid op zich neemt, hoe zit dat dan? Met dat oordeel, komt dat oordeel van God? Nee, dat oordeel komt van de wet. Als Mozes de Israëlieten uitgeleid heeft uit het land Egypte, dan komen ze in de berg Sinaï, waar God zegt, daar wil ik jullie tot een God zijn en jullie mogen mij tot een volk zijn. Daar zal ik bij jullie komen, zodat jullie en wij gemeenschap hebben en jullie mij aanbidden. En dan komt hij op de berg en dan zegt het volk, gaan we niet doen, Mozes, ga jij die berg maar op. En alles wat God zegt, zullen wij doen. Dat was niet het verlangen van God, dat was wat de mensen zeiden van zo willen wij een relatie met u. Het liefst dan maar via wetten. En Mozes gaat de berg op en die komt terug met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En je weet wat het probleem is, hè, met die 10 wetten. Als ik tegen jullie zeg, je mag in deze zak kijken, je mag in die zak kijken, je mag in deze zak kijken en in die, en in die, en in die. Nou, je mag in al mijn zakken kijken, behalve in deze. In welke zak wil je nu kijken? Dat is de wet, hè? De wetten die we makkelijk vinden, daar heb je geen probleem mee. Maar het is de wet die je moeilijk hebt. En de Bijbel zegt dan ook heel duidelijk, Romeinen, dat de wet ons tot zonde leidt. De wet laat ons de zonde zien. De wet is ook een instrument in de handen van Satan of in de handen van de geesten van religie om anderen te oordelen. Iets wat God niet doet. Henk, wat zeg je nou? Jazeker. God reikt uit. Als Adam zondigt, gaat God naar Adam toe. Als Kaïn zondigt, gaat God naar Kaïn toe en zegt, wat heb je gedaan? En dan biedt hij hem zelfs bescherming aan. Als Mozes gezondigd hebt, zoekt God Mozes op. Als David gezondigd hebt, zoekt God David op. Als jij en ik gezondigd hebben, zoekt God ons op. En aan het kruis zoekt Jezus de mensheid op en neemt de zonde van de mensheid op zich. Dat is zijn vrijwillige daad. En het oordeel van de wet komt van ons. Omdat wij hem die wet gevraagd hebben en hem gebruiken om Jezus te kruisigen. Dat doet de geestelijke macht. Caiaphas, hij heeft onze wet overtreden. De Romeinen doen het, want hij heeft de Romeinse wet overtreden. Pilatus veroordeelt hem. En dat doet de economische macht. Herodes. Dus wij, de mensheid, kruisigen Jezus omdat wij vinden dat hij de dood verdient. Afschuwelijke dag. Als we daaraan nadenken, dan moeten we zeggen, oeps, wat hebben we gedaan als mensen? Nou, in die trant wil ik met jullie over een aantal dingen gaan nadenken en een beetje in verwondering gaan staan. Kan je dat doen met me? Dus niet van, oh, hij gaat nu een paar waarheden vertellen. Nee, ik ga je iets voorleggen en ik geef er geen antwoord op. Hoewel dat antwoord misschien wel heel logisch is. Maar meer dat je wegloopt van, het is toch wat in die dag gebeurd is. Zullen we eens gaan lezen, Matteüs 27, vers 45 tot 54. Het sterven van Jezus. En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden, hij roept Elia. En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, stil, laat ons zien of Elia komt om hem te redden. Jezus riep wederom met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had. En zij werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon van God. En ik wil met jullie die met die man nadenken. Stel je voor dat wij daar zouden staan en zeggen wij dan ook van, wonderlijk, wat is hier gebeurd? Dit moet wel een man God zijn of de zoon van God of God zelf. Dus laten we de eerste verbazing eens oppakken. Er staat, er kwam een grote duisternis over het gehele land. Ik denk, of ik neem die vrijheid maar, dat zou best wel eens over de hele wereld geweest kunnen zijn. Een enorme duisternis die op de wereld, specifiek rondom Golgotha, plaatsvindt. Het was geen natuurverschijnsel. Anders had er gestaan een zonsverduistering. In films wordt dat wel een beetje zo gefilmd. Ja, wat moet je nou filmen? Want wat was dat voor duisternis? Ik denk dat er wel een paar mogelijkheden zijn die we kunnen nadenken van die duisternis zou dat dit zijn. Misschien is het allemaal wat ik zeg. Eentje is in ieder geval niet. Was het Gods woede die zich verzamelde rond het kruis van Jezus? Er zijn theologische redeneringen die zeggen dat God zijn woede botvierde op het kruis. En er komen allemaal oud-testamentische teksten van dat de bloed moet vloeien, noem maar op. En dat God dus een genoegdoening nodig had om ons weer in liefde aan te kunnen nemen. Dat is een beetje vreemd. Dus als God genoegdoening nodig heeft om mij weer te aanvaarden als zijn kind, terwijl diezelfde God die dan een genoegdoening nodig heeft voor iets wat ik hem heb aangedaan, vraagt wel aan mij om zonder genoegdoening mijn vijanden lief te hebben. En wat Jezus ook deed. En als je de Bijbel goed nauwkeurig naleest, dan zie je ook dat God nog Jezus dat ooit doet. Je kan het hele Nieuwe Testament lezen. Je leest niet één keer dat Jezus op een zondaar afstapt en zegt: jij zit helemaal fout, jij doet het verkeerd. Hij stapt op mensen af om ze te redden en ze te helpen. Sterker nog, om naast ze te staan tot in de dood toe. Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk de overspelige vrouw. Die wordt bij Jezus gebracht en hij gaat naast ze knielen, blijft naast ze staan en zegt dan tegen de veroordelaars: als jij zonder zonde bent, gooi dan de eerste steen. En vervolgens blijft hij naast haar staan. Nou, laat er een meter of 10 zijn. Dus jij daar met sea dive. Hè? Als jij een grote steen pakt en ik sta hier met iemand, hoeveel kans is er dat die mij raakt en dat die ook die ander raakt? Ik ken hem niet. Ziet er sportief uit. Maar ik denk dat ik ook een steen op ga vangen. Jezus laat daar al zien dat hij bereid is te sterven in de zonde van een ander. En dan de scherpe mensen zullen zeggen: ja, maar toen die allemaal wegliepen, toen zei hij wel: en zondig niet meer. Nee, dat staat er niet. Er staat dat hij knielde, dat hij weer opstond en dat iedereen vertrekt. En dan zegt die vrouw, overigens een heel lief woord, lieve meid of zo zou je ook kunnen zeggen: schat, heeft iemand je veroordeeld? En dan zegt ze: nee, heer, niemand. Ook ik, en er is er eentje die dat zegt, ik, de Zoon van God, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Eerst komt ik veroordeel je niet. Dus stel nou dat ze een week later weer in die plek kwamen, de Jezus en zijn discipelen, en de discipelen komen bij Jezus en zeggen: Jezus, die vrouw van vorige week, die overspelster, heb het weer gedaan. Wat zou Jezus zeggen? Zou die dan zeggen: nou, dan moet ze nu wel gestenigd worden. Klopt niet met de evangelie. Ik denk dat Jezus gezegd heeft: echt waar, joh. Is ze weer in die duisternis gestapt? Roep ze even, want ze heeft het nog steeds niet begrepen. Ze hoeft zo niet te leven als ze ziet wat ik voor haar gedaan heb en mijn redding aanneemt. Dus is het Gods woede? Ik denk van niet. Absoluut niet. Maar wat dan wel? Zeker als we dat zetten in het licht van geen veroordeling. Zou het een concentratie van zonde kunnen zijn? Zou het kunnen zijn dat op Golgotha de zonde van de mensheid op Jezus komt? Dat Jezus die zonde vrijwillig op zich neemt? Hij neemt het initiatief. En laten we alle zonden van de mensen bij elkaar rapen. Wat krijg je dan? Zou je dan niet een dikke, diepe duisternis krijgen? Ik denk dat die duisternis alles te maken heeft met de concentratie van zonde die daar plaatsvindt. Ik woon in een grote stad, Rotterdam. En er zijn plekken in mijn stad, als je daar doorheen wandelt, dan kan je de duisternis als het ware voelen. En soms ook ruiken. Soms merk je dat. Dan loop je door een wijk of je loopt door een straat en dan denk je: ruikt niet fris, is niet lekker. Mijn kerk die deed wel eens gebedswandelingen en dan kwam je op die plek en dan voelde je dat direct. Op plekken waar moord gepleegd was, gingen wij ook jarenlang avondmaal vieren. En dan voelde je dat helemaal. Dan merkte je van: hé, hier zit spanning. Spanning in de stad en dat is gewoon de aanwezigheid van zonde. Je kan op sommige locaties komen. Stap maar een willekeurig café binnen of een willekeurig bedrijf. Er kunnen sferen hangen. Stap een willekeurig huisgezin binnen. En soms zal de vrede in huisgezin zijn en soms is de oorlog. En voel je de duisternis. Jezus werd tot zonde gemaakt. En Jezus is het lam van God wat de zonde van de wereld, van iedereen, op zich neemt. Dat is nogal wat. 2 Korinthe 5 vers 21 zegt: hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden God, de gerechtigheid van God in hem. Dus Jezus neemt de zonde op zich. En met de zonde op zich nemen, neemt hij als het ware jou in zijn armen. Ik vind dat zo mooi van de incarnatie. Hij wordt vlees. Vlees is een negatief woord. De vleeswording, hè? De werken van het vlees zijn. En dan krijg je allerlei zonden. Maar de werken van de geest zijn dat. En Jezus wordt vlees, één van ons. Waarmee hij zich volledig identificeert met jou en mijn zonde. Zonder te zondigen. Dat is geweldig. En als je dan aan het kruis komt. Komt die hele mensheid bij hem. Met al hun zonden. Zou dat niet enige duisternis teweeg brengen? Een heel naar sfeertje. Heel druk. En bedrukkend. Als hij de mensheid, jou en mij, omarmt. En alle zonden omarmt. Met de gevolg dat hij daaraan sterft. Zou dat niet de hele wereld bedekken? Met een nare, dikke duisternis? Of... En zou het een concentratie van demonie zijn? Zou het kunnen zijn dat die duisternis voortkwam omdat Satan zijn grootste feestje ging vieren en al zijn demonen heeft uitgenodigd? Alle overheersers van deze wereld, heersers, machten, krachten, je kan het maar opnoemen. Sommige mensen vinden het heel leuk om dat te bestuderen, hoe dat in elkaar zit. Onze vijand, het kwaad. Zou het kunnen zijn dat het kwaad zich concentreerde rondom Jezus? En Satan dacht, haha, nu heb ik hem. Eindelijk, als hij de zonde van de wereld op zich neemt, ja, dan heb ik hem. Gaat hij dood. Waar hij geen rekening mee had gehouden, is dat de liefde sterker is dan de dood. En Jezus vergeeft die zonde en neemt ons met onze zonde mee in de dood, mee naar de hel. Daar laat hij alle zonden achter. En hij zegt, kom op jongens, ik heb een betere plek voor jullie. En iedereen die in de hel is, heeft daar het evangelie gehoord. Dat weten we. Iemand vroeg eens aan mij van, geloof jij nog in de hel? Ik zei, nou en of, Jezus spreekt al te duidelijk over. Ik geloof alleen dat het niet zo druk is daar. Ik geloof dat Jezus daar een geweldig evangelie heeft verkondigd. En dat veel mensen die het gehoord hebben zeggen, wauw, wat een liefde. Iemand die zichzelf laat vermoorden en dat vergeven kan. Wat een diepte. Zoveel liefde dat je alle zonden op je kan nemen en dat alle machten van de duisternis je omringen. Zou Satan niet al zijn demonen hebben uitgenodigd voor zijn feestje, wat uiteindelijk zijn nederlaag werd? Zou dat de zichtbare de duisternis kunnen zijn? Of nog eentje, en die gaat wat dieper, een andere invalshoek. Zou het kunnen zijn dat de aarde, de schepping, zich schaamt? In diepe, diep ontzag van wat daar plaatsvindt. Als het kroon van de schepping, wij mensen, onze eigen schepper vermoorden. Wat doet de aarde dan? Ja, maar Henk, hoe moet ik dat voorstellen? Een paar simpele dingen. De Bijbel zegt dat de aarde, de schepping, ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Staat letterlijk in de Bijbel. Dus die bomen die nou weer ontluiken in prachtig groen, daar zit een communicatie. Ik geniet er ook enorm van als het weer helemaal groen wordt. Het nieuwe leven. Zou die schepping ook niet zeggen, en wanneer zien we de christenen weer? Wanneer zien we de schepping goed worden? Als Jezus een keer in een storm is, dan zegt hij tegen de wind, zwijg of wees stil. En de wind gehoorzaamt hem. Tuurlijk. Tuurlijk is er een communicatie tussen schepping en schepper. Tuurlijk doet het Gods hart verdriet dat wij die aarde, ja, op z'n Rotterdam zeg je dan, naar de sodomieter brengen. Maar dat doen we toch wel. Of pakken wij onze verantwoording op en zeggen we, hé, die schepping moeten we beheren. Eerste opdracht. En ziet die schepping daar niet rijkhalsend naar uit? Wie verlost ons? En als dan de schepping, of de schepsels, de schepper vermoorden, zou het kunnen zijn dat die hele schepping zegt, oh nee, hè, wat gebeurt hier? En zich eerbiedig buigen en dat er duisternis komt over de aarde. als Jezus op een gegeven moment binnen wordt gehaald als koning. En de fariseeën zeggen, joh, wie ben je wel? En dat mag niet en die mogen niet aanbeden worden, weet je, de mensen, dat Hosanna geroep. Dan zegt Jezus, als deze mensen het niet zouden doen, dan zouden de stenen op dit moment over mij juichen. Zou die schepping iets meer inhouden dan een verbruiksartikel? En zou de schepping zich kunnen schamen? Er is blijkbaar een relatie van orde tussen schepper en schepping, waar wij nog eens de voeten mee treden. Drie redenen waarom er duisternis is en met ons in verwondering doen staan, waarvan je zegt, wauw, wat gebeurt daar? En laat het op je inwerken deze 2-3 dagen. Zodat als je Pasen viert, dat je uit kan breken in gejuich. Geweldig, wat een doorbraak komt er dadelijk. Ik heb een tweede verbazing, dat is het scheuren van het voorhangsel. Het voorhangsel was een noodzakelijk gordijn, wat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing. Met andere woorden, mensen mochten nooit door dat voorhangsel gaan, want dan kwam je in Gods directe tegenwoordigheid. En als je daar kwam zonder dat je met bloed bij je had, of dat er offers waren gebracht, allemaal dingen die uit de wet kwamen, ja, dan kon je met de dood gestraft worden. Kon je. Hoge priesters waren soms zo bang zo'n koordje om zich heen lieten binden en dat onder het voorhangsel in het heilige lieten liggen, zodat mocht zo'n priester het er niet goed gedaan hebben en Gods oordeel over zich krijgen, dan konden ze zijn lijk toch onder het voorhangsel door naar hun toe trekken. Angst voor God. Een voorhangsel wat ons scheidt van de aanwezigheid van God. En dan komt Jezus met zijn liefde die ons omarmt en ons meeneemt naar de dood. We zijn met Christus gekruisigd en met Christus zijn we opgestaan en worden we opgedragen tot bij de troon van de Vader in zijn aanwezigheid. En als dat gebeurt, scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Een godswonder. Van beneden naar boven kan je nog zeggen, iemand heeft een begin gemaakt, iemand heeft eraan getrokken. Nee, van boven naar beneden, daar kon je niet bij. Scheurt dat voorhangsel en zegt God, hallo mensen, je mag zomaar bij me komen. Het is volbracht. Alles wat er tussen jou en mij zit, afgezien van een voorhangsel, afgezien van een gordijn, afgezien van je zonde, afgezien van verkeerde structuren, er is niets meer wat tussen jou en mij blijft staan. Je mag zomaar bij mij komen. Wat een geweldige evangelie kennen we daarin. Zo mogen jij en ik bij God komen. No strings attached. Geen voorwaarden. Je mag zomaar bij God komen. Je hoeft er niet voor naar de kerk te gaan. Hoewel in de kerk God zich vaak heel erg openbaart. Je hoeft er niet per se voor naar een speciale kamer. Of voor een kruisje te knielen of wat dan ook. Hoewel als je dat doet kan dat soms heel fijn zijn. Je mag zomaar nu, morgen, ieder moment bij God komen. Is dat niet geweldig? En is niet waar dat wij altijd maar weer denken, ja, maar een beetje bang ben ik nog wel. Iedereen mag zomaar bij de Vader komen en de Vader ontmoeten in zijn aanwezigheid. Geen één keer per jaar ritueel meer, zoals in het Oude Testament. Ook geen één keer per week ritueel meer, maar 24 uur per dag. Ik ben nog opgevoed dat je stille tijd moest houden. Doe ik nog steeds, iedere ochtend. Maar niet meer zoals vroeger. Ik ben een keer bevrijd van stille tijd houden. Dat vond ik heel fijn. Want dat was voor mij een wet en het werkte niet. Ik viel soms in slaap. En ik wist soms om 12 uur niet meer wat ik 's morgens gelezen had. Dus heb ik mezelf de handen opgelegd en ik zei, hier wil ik vanaf. En ik heb vanaf die dag 24 uur per dag stille tijd. Ik kan ieder moment zomaar bij de Vader komen. En zo goed als ik dat ook bij Hanna kan, kan ik heel vaak komen. Er is niks zo leuk als ik het fysiek ook bij haar kom. Maar in gedachten ben ik vaak bij haar. Zo is het ook met God de Vader. Ik probeer 24 uur per dag dicht bij hem te zijn. Dat voorhangsel brengt ons dus bij die verwondering. Wat gebeurt daar en wat is God daardoor aan het zeggen? En dan de derde en de laatste is de aardbeving. Dan komt er een aardbeving en graven gaan open. En dan wordt er gezegd, die mensen staan op uit de dood na de opstanding van Jezus. Staat er letterlijk bij. Dat is ook raar. Wat is dat, die aardbeving? Eerst is er de aardbeving en dan is ineens die duisternis voorbij. Dat is de volgorde. Wat is dan die aardbeving? Ik geef je een gedachte mee die ik erg leuk vind. Om ook in de verbazing te zitten, en dat is deze. Ook al heeft Jezus zich zo ver ontledigd dat hij zelfs Godverlatenheid ervaren heeft. Zoals jij en ik dat ook kunnen ervaren. Als we moeilijke tijden hebben van God, waar bent u nou? De hemel is van koper, je kent het wel. Maken we allemaal wel eens mee. Dat heeft Jezus vrijwillig ook meegemaakt. Door zich zo van zijn goddelijkheid te ontdoen. Dat hij zelfs de aanwezigheid van God niet meer kon voelen. En dus roept hij, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is het begin van Psalm 22. Dat is net zoiets als tegen Rotterdammer zegt, hand in hand, kameraden, weet ik de rest ook. Hè? Jullie ook? Of wat is het peklied? Hè? We kennen dat. Of welke vriend is onze Jezus? En dan gaan we gelijk zingen. Het eind van die psalm is, ook al zegt hij aan het begin, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Aan het eind zegt hij, ik weet dat u mij niet verlaten zult. Ik weet dat u er altijd bent. Ik vertrouw op u. Dat heet in de theologie het geloof van Jezus. Dat hij ondanks al die twijfel, ondanks die gevoelens, vasthield aan. Mijn God laat mij niet in de steek. Zelfs niet als ik alle zonden van alle mensen op mijn nek neem. Zelfs niet als ik in de hel ben. En we de vergeving preken. Dus Vader vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Dan staat er, en hij gaf de geest, dat doet hij vrijwillig. En bij het geven van de geest zegt hij, Vader, aan wie ik twijfel, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan daalt hij de hel af. En ik denk toen hij in de hel was, dat Vader zei, kiekeboe, hier ben ik ook. Ik ben bij mijn zoon. En als de Vader en de geest in de hel ook afdalen, trilt de hele aarde. Ik vind het een prachtige gedachte. En er is leven. De liefde is sterker dan de dood. En Jezus en de Heilige Geest en de Vader geven Jezus het leven weer. Wat daar verder gebeurt is die 3 dagen, kan je er nog veel meer over gaan zitten denken. Maar 1 ding weet ik zeker, dat Jezus de hel behoorlijk geplunderd heeft. De dood is niet meer, hij is verzwolgen in Jezus die leeft. Ik ga dat nog 1 ding over zeggen, over die dood. Dat is vooral toen mijn vrouw overleed, heel dicht bij me gekomen. Jezus heeft de dood overwonnen. Dat was voor mij altijd weer een theologische kreet. Ja, dat is waar, dat geloof ik allemaal waar. Totdat je er wat dieper over nadenkt en ook je eigen vrouw ziet sterven en in de handen van de Vader geeft. Jezus heeft de dood overwonnen zodat de dood geen macht meer is, heeft over ons. Er dus ook niet meer is. Dus toen mijn vrouw overleed, stierf ze wel haar lichaam, maar in het sterven ontmoet ze niet de dood, ontmoet ze Jezus. En de meeste van ons zullen op dat moment zeggen, wauw, geweldig. Ik heb mijn vrouw echt over mogen dragen aan de Vader en ze is vredig ingeslapen. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zeggen, bent u dat? Bent u zo? C.S. Lewis zegt, sommigen zullen knielen en zeggen, wauw, bent u het? En sommigen zullen zeggen, en ik wil niet. Dat moeten we helaas aan de wil van de mensen overlaten. De dood is niet meer, de dood is verzwolgen in Christus. Dood, waar is je prikkel? Het leven zit in hem. En een christen, sterven is natuurlijk niet leuk. Is niks. Lijden is moeilijk. Maar we hebben een hoop en een geweldige overtuiging van als wij sterven, ontmoeten we onze Heer het leven. Geen verbazing dus voor mij dat toen die aardbeving plaatsvond, de zon ook direct doorbrak. Het licht kwam weer aan, het licht. En de donkerste dag van de menselijke geschiedenis, kunnen we daarom zeggen, dat was een goede dag. Het was Goede Vrijdag. Mag ik jullie daar 2 dagjes mee opzadelen met die gedachtes? Amen.
Hoe dankbaar kunnen we dan wezen? Hoe dankbaar zijn we dan? Ze horen dat Goede Vrijdag is geworden. Door het werk van Jezus. We gaan zingen, ik ben zo dankbaar hier. Op deze avond avondmaal houden.
Ja, op deze Goede Vrijdag mogen wij ook hier zo samen met elkaar ook het avondmaal vieren dat onze Heer Jezus heeft ingesteld. En ik mag u daarvoor allemaal uitnodigen om daaraan deel te nemen. Dus als in de Bijbel staat, als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is, dat Jezus ook jouw Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, ook voor jou, dan mag je ook deelnemen aan dit avondmaal. En dan wil ik graag eerst toch even de gelegenheid geven aan de mensen die hier misschien als gast zijn, om zich even voor te stellen. Dat hoeft niet uitgebreid, alleen je naam en misschien iets van wat de Heer Jezus voor je betekent, dan is daar nu de gelegenheid voor. Nog iemand die als gast die zich even wil voorstellen? We hebben geen gasten vanavond. Dan gaan we gewoon verder met de viering van dit avondmaal. En het avondmaal doen we vanavond een beetje anders dan anders, want het is ook een speciale avond. Dus het is Goede Vrijdag en hebben we de tafel hier zo een beetje tussenin staan. En normaal ben ik gewend, dan zitten er ook nog twee andere mensen bij. Maar vanavond willen wij, zijn we als het ware hier samen met elkaar, en willen we samen het avondmaal aan elkaar doorgeven. Dus zo dadelijk pak ik het brood en dat geef ik dat aan Pieter. En, of nee, bij jou moet beginnen. Dat is nog de voorstelling. En dan geven we het zo aan elkaar door. En je mag er iets bij zeggen, hoeft niet, mag. En precies aan die kant hetzelfde. En even later geef ik ook gelijk de beker erachteraan. Dus je hoeft het brood niet te bewaren, je mag het gelijk opeten. En dan geef ik ook de beker erachter en die mag je ook aan elkaar doorgeven. Dus we willen echt samen als een eenheid ook het avondmaal aan elkaar doorgeven. En we horen bij elkaar, we horen samen ook bij onze Heer Jezus. En daarover wil ik eerst nog een paar versen uit de Bijbel lezen. En daar lees ik over het avondmaal dat Jezus instelde. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit. En dan nam hij het brood. En toen brak hij het brood. En toen zei hij: dit is mijn lichaam. En dan nam hij ook een beker. En hij sprak het dankgebed uit en hij gaf de beker met de woorden: dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik hem met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Dat mogen we weten. Zo heeft Jezus het ingesteld. En laten we, voor we dat nu ook daadwerkelijk gaan doen, ja, eerst dicht bij hem komen, ook in gebed. Vader in de hemel, grote God, begin van alles, oorsprong van alles. U die ons zo hebt lief gehad. De God van het licht. U die het licht gemaakt hebt. U die ons gemaakt hebt. En die ons kent zoals we zijn, van binnen en van buiten. Vader, we willen bij u komen. U weet hoe we hier zitten en hoe we ervoor staan. En u weet dat we u allemaal nodig hebben. Allemaal stuk voor stuk. Niemand kan zonder u. Zonder u kunnen we niets. Vader, we willen u danken dat u uw zoon gaf voor ons. Dat u uw liefde gaf. Uw liefde die groter was dan de dood. Die de dood overwon. Vader, wil u danken dat u zo grotere liefde kan niemand geven dan dat hij zijn eigen zoon geeft. Dus dat u gedaan voor ons, daar willen we u voor bedanken. En dat we weten dat u zoveel van ons houdt. geeft ons dat vrijmoedigheid om hier samen ook dat avondmaal te vieren. Omdat uw liefde naar ons uitgaat. Als u uw enige zoon hebt voor ons gegeven, dan wilt u ook alles voor ons geven. En wat kunnen we anders dan teruggeven dan ook onszelf aan u. Zo willen we door onszelf, dit avondmaal ook onszelf opnieuw aan u toewijden. Dat we bij u horen. Vader, wilt u zo door dit avondmaal heen werken. Dat het ons mag opbouwen, mag dragen. Ook in de misschien hele moeilijke situatie waar we in zitten. En sommigen van ons zitten in een hele moeilijke situatie. Maar u bent erbij. En we willen zo bidden, Vader. Wilt u zo dit avondmaal gebruiken. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.
Yeah. bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat na mijn trots in het offer dat u bracht en u wast mij, bitter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht en u wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslacht.
We mogen weten dat de Heer alle dagen van ons leven met ons meegaat. Ook deze Goede Vrijdag en voor de komende paasdagen mogen we weten dat God zegen op ons rust. En zo mag ik u ook allemaal, jullie allemaal, de zegen van de Heer ook meegeven. Zullen we allemaal gaan staan? De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen.
Glory.
Fijn dat u hier vanavond was. Ik wens jullie een goed weekend. En hoop jullie zondag weer te zien. Tot ziens en slaap lekker.